onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 38 en daarvan de verzen 1, 4 en 22. Psalm 38, vers 1, 4 en 22. De schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 11e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De schriftlezing kunt u vinden in Matteüs 11. En het geschiedde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in de steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen en de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed, ziet die zachte klederen dragen en zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper, doch die de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldhebbers nemen hetzelfde met geweld. Want de profeten en de wet hebben tot Johannes geprofeteerd en zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst, wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Zie daar, een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren, doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. En toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschikt waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. En wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zakkenas bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, en gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent den Zoon dan de Vader, doch niemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze morgen mochten wij weer zitten rondom uw woord en getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. O Heren, we zijn hier niet gekomen om onszelf te presenteren of om anderen te presenteren. Want Heren, in die tijd leven we ook, dat er zoveel buiksprekers zijn in onze dagen. Maar mochten we een stem des roepende zijn in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Om op u te wijzen, o Heren, om van ons af te wijzen en op u te wijzen, want daar zal de eeuwigheid van vervuld zijn door u alleen, om het eeuwige welbehagen. O Heren, dat gij ons daartoe aangordde met kracht uit de hoge, want in onszelf zijn we zo zwak en zo hopeloos. Een mens ziet maar aan wat voor ogen is, maar gij ziet het hart aan. En gij weet wat er in de mens is, Heren, gij weet wat de mens is. Enkel ijdelheid, enkel ijdelheid. O Heren, Paulus roept het uit, daar de wet vleeselijk in zijn leven geworden was, daar de wet geestelijk in zijn leven geworden was, roept hij het uit: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En als wij daar niks van kennen, kennen we u niet. Want gij hebt het in uw woord geopenbaard, Heren, dat er alleen maar roem is in de naam des Heer Jezus Christus. Maar dan zijn wij uitgeteld, dan doen wij niet meer mee. Dan zijn wij de dood gestorven in de dood van Christus. Och, lieve Heren, mocht dat ook deze morgen openbaar komen. Die bediening des levens, die bediening des doods en des levens. Want gij doet ter helle nederdalen en weder uit opkomen. Lieve Heren, wat is er dan toch veel godsdienst in onze dagen en ons hart is er vol van. Maar mocht gij uzelf een vlak veld bereiden en tot onze zielen spreken, dat wij werkelijk daarvan afweten, van die grote last der zonde niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. O Heren, want gij verlost ellendigen, dat gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. Alleen ellendige verloren mensen, hoeren en tollenaren, die zichzelf niet meer handhaven kunnen, maar die het van u moeten verliezen. Die door de bediening des geestes voor u op de knieën vallen, ja, plat op de grond, met de mond in stof. O Heren, want wat zal een mens zich verheffen boven het stof? Gij zegt, gij zijt stof, en tot stof zult ge wederkeren. En dat is geschied en de meest heilige. O Heren, ze zijn allemaal tot stof geworden, maar ze leven eeuwiglijk, omdat gij leeft, want gij hebt gezegd: ik leef en gij zult leven. O lieve Heere, er is alleen leven in U, in ons is enkel de dood. Dat we het mochten verstaan door die weg van vermoeidheid en belastheid, om tot U te mogen komen door de trekkingen des Vaders en door de drijvingen des Geestes, o Heere, want we zullen nooit U vinden, tenzij Gij Uzelf openbaart. In de onmogelijkheid van mensen bestaan, Heere, want er is geen mens die naar U vraagt, er is geen mens die naar zijn zaligheid zoekt. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Er is er maar één geweest, die hebt U gezocht, en dat is Christus, uw lieve Zoon. Dat we dan in U gevonden mochten worden, o Heere Jezus Christus. Gij die U zo heerlijk hebt geopenbaard aan de zielen van Uw kinderen, en ook in deze tijd mogen we het ervaren, Heere, dat Gij het alleen zijt en niemand anders. En dat Gij dan Uw werk kwam te bestendigen, Heere, want als we weer een stap voorwaarts doen, dan vallen we in alle kuilen die er zijn als Gij ons niet bewaart en vasthoudt. Maar mochten we dan een stem eens machtig ontvangen om te prediken de welaangename tijden, dag der zaligheid, om te prediken die koning der koningen, die heren der heren, die door alle landen gaat, want zijn naam is Heere der heren. Er is niets wat niet aan zijn macht onderworpen is. Er is geen mens die zich kan onttrekken aan de heerschappij van Christus. O Heere, dat Gij uw heerlijkheid kwam te openbaren, zoals Gij die geopenbaard hebt toen Gij op aarde wandelde. En zoals Gij die hebt geopenbaard, heerlijk geopenbaard bij uw opstanding, maar ook aan het kruis door uit te roepen, het is volbracht. Och, lieve Heere, wat zoeken we dan nog de levende bij de doden. Dat we U mochten vinden in onze eigen dood, want Gij leeft en Gij regeert tot in eeuwigheid. En Gij zult Uw almacht tonen, daar op de plaatsen waar zelfs de blindste heidenen wonen, o Heere, dat we daartoe nog gebruikt mochten worden als slijk in Uw handen. Ach, het is zo makkelijk uit te spreken, Heere, we kunnen ons allerlei namen toemeten, maar om te gaan de weg welke woest is, daar is een stervensweg, dat is de weg van Jezus Christus. En lieve Heere, Gij hebt die al zo vele malen geopenbaard. En nochtans houdt Gij de eer aan Uzelf, want die moorman die zag hem niet meer. Die zag Filippus niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap in Christus. Want hij had de koning gezien, en als we U gezien hebben in Uw schoonheid, dan hebben we alles gezien. En als we U nog nooit gezien hebben, Heere, zoals Gij zijt, blank en rood, dragende banier boven 10.000, dan hebben we nog nooit niks gezien. O, mocht Gij ons openbaren en verklaren wie Gij zijt, voor een doodschuldig, verdoemeniswaardig mens, niet alleen bij voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want Heere, de groeien geslacht op een bekeerd geslacht, maar is van de drek niet gewassen. Die zijn bekeerd en ze hebben het altijd en ze zijn het nooit kwijt. O, lieve Heere, bewaar ons voor die godsdienst. Dat we aan U verkleefd mochten zijn als een gordel die kleeft aan de lenden des mans, om van U bediend te worden als een dode, Heere. Want meer zijn we niet. Meer zijn we niet en meer worden we niet ook. Want Johannes, toen hij de verhoogde Immanuel zag, toen viel hij als dood aan Uw voeten. O Heere, mochten we die stand weer eens bij vernieuwing innemen, om te worden aangeraakt door die vorst des levendmakers. Te worden aangeraakt door Hem die het leven is. O Heere, mocht Gij in ieder van ons gedenken. Gij weet ons hart, onze wandel, onze gangen, beproef het, Heere. Want we zijn er niet mee vertrouwd. We zijn er niet mee vertrouwd. We zijn er met het Uwe niet mee vertrouwd. Nee. En als U ons niet behoedt, staan we aan de verkeerde kant. O Heere, mocht Gij het eens openbaren welke kant dat we staan, aan onze eigen kant of aan Uw kant. En als we aan Uw kant staan, dan krijgen we zeker een tong der geleerden Niet om anderen na te bootsen en na te praten en na te apen als een papegaai, maar om getuige van u te zijn, van u alleen. En niet om dogmatische knopen te ontbinden, want daar zijn we niet toe geroepen. Maar, want gij ontbindt de knopen in het leven der genade. O Heere, mochten we daartoe nog als een mond zijn, Heere, als een getuige. Wat zal het toch een wonder zijn als dat eens een ogenblik mag zijn, Heere, want ach, hoe zal het zijn als we ons werk in ijdelheid hebben doorgebracht en menende te staan net als een Saulus van Tarse, u een welgevallige dienst te doen, maar het was allemaal van de mens, het was allemaal van de mens. Maar mocht gij nog ons aangorden met kracht uit de hoge, gedenk al uw gane trouwe knechten, voor zover ze er nog zijn in het westen, Heere, want er is geen openbaar getuigenis meer, alle vroomheid en spijt, er is geen openbaar getuigenis meer, iedereen zit achter zijn eigen zuiltje, en het recht God struikelt op de straten. O lieve Heere, dat we ervoor bewaard bleven om onszelf te verbergen, dat we verborgen mochten worden onder uw vleugelen, onder de schaduw uw vleugelen. Maar dat gij ons stelde, Heere, als een publiek getuige. Want Heere, zo hebt gij op aarde gewandeld, niet lid zijnde van een of andere kerk, van een of andere dominatie, maar gij zijt het hoofd van de kerk. O Heere, mochten we daar een levend lidmaat van zijn of worden, en van die kerk van Christus die wereldwijd gevestigd is en waarvan uw kinderen de leden zijn. Verheerlijk dan uw naam en kracht dat uw woord mag gepaard gaan met kracht, met de kracht des geestes, om dode harten aan te raken, om uw volk te troosten, die in ellende verkeren en die in kruiswegen verkeren. Want ach Heere, we hebben tegenwoordig een godsdienst zonder kruis, zonder de ergernis van het kruis. Dat is een opgaande weg, dat gaat van beter naar best. Maar gij doet uw volk wandelen als een arme Lazarus. Maar de eeuwigheid zal openbaren dat het deel van Lazarus een gelijk een Asaf mocht wezen. Heere, dat deel van Asaf, dat wordt uitgesproken in die dierbare psalm 73. O lieve Heere, mochten we daar onszelf in kennen. U te kennen is het leven. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matthäus 11. Daarvan het 28e vers waar wij lezen: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Geliefde, we zijn in dit hoofdstuk begonnen te lezen met de woorden: en het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in de steden. U ziet dus dat Christus heeft rondgereisd. Die is niet op één plaats gebleven, maar hij heeft gereisd van stad tot stad om te prediken en om te leren en om bevelen te geven. U ziet dat Christus dus geen bedelaar is, maar bevelhebber. Ja, je hebt tegenwoordig allemaal van die bedelaars op de preekstoel staan, hè? Die proberen de mensen te bewegen. Ja. Maar Christus was geen bedelaar, maar was bevelhebber. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Christus der Schriften neemt geen afwachtende houding aan als hij spreekt in de verwachting dat mensen uit zichzelf in beweging komen. Nee, hij spreekt als machthebbende. Zijn woorden zijn daden. Tegenwoordig hebben we, ja, dan preken ze zo'n lijdelijke Christus. Hè? De mens die moet een allerlei stap ondernemen. Die moeten op allerlei geboden ingaan. Ja. Maar geliefden, als Christus zaligmakend spreekt, kan niemand zijn bevelen wederstaan. Geen woord door hem gesproken zal ter aarde vallen. En als Christus zijn discipelen bevelen geeft, zullen zijn bevelen door hen worden opgevolgd. Niet uit eigen kracht, maar door zijn kracht. Paulus zegt, ik vermag alle dingen, niet iets, nee, alle dingen, door Christus die mij kracht geeft, die mijn kracht is. Daar staat er eigenlijk. Gods volk is daarom geen hulpeloos volk, maar een machtig volk. Omdat zij gesterkt worden door de handen van de machtige Jacobs. Ja. En van Jozef staat er geschreven, zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijn er handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Dus geliefde Gods volk, ja, dat is wel een hulpeloos volk in zichzelf, hè? Gans krachteloos. Ja. Dat gold ook voor Simson. Simson had die reuzenkracht niet van zichzelf, maar van Christus. En de kracht van Christus, geliefde, ja, bij de kracht van Christus, daar valt de vernietigende kracht van het hele nucleaire arsenaal der grootmachten bij elkaar in het niet. Ja, ik weet niet of je er kennis aan hebt. Maar door de kracht van Christus bestaat de wereld. Wie kan de wereld dragen? Wie? Christus. Want hij heeft de aarde gemaakt door zijn kracht en de bergen vastgezet door zijn kracht om God zijnde met macht. Hij draagt de wereld door zijn kracht. Door zijn kracht klieft hij de zee en door zijn verstand verslaat hij haar verheffing. Ja, dus Christus beheerst alles wat er op aarde leeft en beweegt door zijn kracht. Hè? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht en er zijn ook geen grenzen aan Jezus' kracht. Nee. We hebben niet van doen met een machtige Jezus, maar met een almachtige Jezus. En de discipelen hebben het van verwondering uitgeroepen toen ze dreigden naar de diepte der zee te verzinken. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, Christus gebood de zee stil te zwijgen en de zee werd stil op zijn spreken. Christus gebood de vis Jona op te slokken en hem uit te spugen. Want alle schepselen, alle dieren zijn hem onderworpen. Dat is nog zo, hoor. Ja. Dat is nog zo. Daniel in de leeuwenkuil, die leeuwen konden hem geen kwaad doen, waarom niet? Omdat die leeuwen onderworpen waren aan Christus' macht. Daarom. Ja. Anders had er van Daniel niks overgebleven, geliefd. Nee. Zat hem niet in de godsvrezen van Daniel. Het zat hem in de almacht van Christus. Dat die leeuwen Daniel ongemoeid lieten. Dat is nog zo, hoor. Ik kan u er wel wonderen van vertellen, maar daar zullen we het een andere keer, als de Heer het geeft, nog eens over hebben. En gedurende de staat van Christus' vernedering leek Christus machteloos. Hè? Maar toch was hij ook toen almachtig. Maar zijn almacht heeft hem er niet van weerhouden om borg te zijn en zich over te geven tot de dood. Ja, tot de dood des kruisters. Ja, dat was ook een teken van zijn almacht. Want door zich over te geven tot de dood, heeft hij de duivel overwonnen, het graf overwonnen, de dood overwonnen. En deze morgen, geliefde, kon Christus tot vermoeide en beladen zondaren in het gewaad van zijn woord, om hen rust en vrede te geven. Hè? Want in zijn almacht is hij ook de eeuwige rust aanbrenger. He, waarvan Gods volk mag zeggen, hij is onze vrede. Hij is het vermoeide en beladen ziel, die u zijne vriendschap biedt. Hij komt u tegemoet met een lieflijk, doch onweerstaanbaar bevel om tot hem te komen. En met dat bevel komt hij tot u. U hoeft daartoe dus geen pogingen te doen in eigen kracht. Hij spreekt en de zaak geschiedt. Met zijn bevelen doet Christus geen beroep op onze vrije wil. Want er bestaat geen vrije wil. Mensen zeggen wel zo. Bestaat geen vrije wil. Van nature heeft de mens een geknechte wil om te willen wat de duivel wil. Ook als hij elke dag elke zondag naar de kerk gaat. Als een vroom mens. Dan doe je niks anders. Als wat de duivel wil. Die zegt dat is toch goed om naar de kerk te gaan. Niet als je er onbekeerd bij blijft. Nee, dan zal het eeuwig in je aangezicht slaan. En Gods volk, die heeft ook geen vrije wil, maar een vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dus er bestaat geen vrije wil. Nee. Een vrije wil, dat is een wil die niet onderworpen is aan de kracht van Christus. Nou, dat bestaat gewoon niet. Mensen hebben geen vrije wil. Ook voor de val niet hoor, had de mens ook geen vrije wil. Dat zeggen ze wel eens, maar dat is absolute leugen. Dat is een mens met een vrije wil, die is onafhankelijk van God. Nou, die mensen hebben nooit bestaan. Voor de val niet en na de val ook niet. Christus is gekomen, geliefde, om de wil des vaders te doen, namelijk om de zondelast van zijn volk weg te dragen in een 7 eeuwen vergetelheid. Hè? Maar niet in de eerste plaats, maar om zijn vader te verzoenen. Om God te verzoenen. Met een volmaakt offer. En Christus is gewillig, geliefde, om ook uw zondelast op zich te nemen en uw schuld te verzoenen. Het ontbreekt niet aan de gewilligheid van Christus. Nee. De prijs die hij aangebracht heeft is genoegzaam voor wel 1000 werelden. Hè? En de gewilligheid van Christus om onze zonde te vergeven gaat onze onwilligheid verre te boven. En geliefde, dat je er toch eens acht op mocht slaan. Want Christus nodigt niet vrijblijvend. Hij beveelt u door zijn geest tot hem te komen. Ja, komt de mens in de mogelijkheid. Hè? Komt de mens in de mogelijkheid. Want de mens verkeert is een onwil. Hij verkeert is een zonde. Hij leeft erin. Hij heeft geen benen om te lopen. En geen hand om aan te nemen. U ziet dat het zaligen van zondaren, dat is een onmogelijk werk als mensen zeiden. Dat is een onmogelijk werk, want aanvankelijk als u objectief dat bevel van Christus aanhoort, ja, kun je er zelf onder blijven. Maar de roeping komt hoor. De roeping komt tot een ieder. Komt alle tot mij. Komt tot een ieder. Maar als Christus zijn geest gepaard doet gaan met zijn bevel. Hè, hij beveelt en trekt. Dat is onwederstandelijk. Gods woord leert irresistible grace. Hè, dat is onwederstandelijke genade. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja. En geliefden zijn er onder ons nog die als een verloren zoon hun goed met hoeren en tollenaren hebben doorgebracht. Christus komt heden tot u, zoals die vader zijn verloren zoon tegemoet ging. Valt hem te voet en houdt in gedachtenis dat Christus te zijne tijd voor de goddelozen is gestorven. Ik praat nou tot zondaren die vermoeid en belast zijn. Hè? Want tot diegene richt Christus zich. Hè? Komt alle tot mij. Alle mensen? Nee, daar heb ik niet over. Die vermoeid en belast zijn. Bent u vermoeid en belast van uw zonde? We hebben het opgezongen. Hè? Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Heb je er nou kennis aan? Hè? Of ga je nog vrij en blij door deze wereld? Nou, een beetje godsdienst bedrijven, een beetje rechtzinnigheid. Hè? Een beetje naar mooie plek in de kerkbank. Hè? Degelijk. Ja. En dan luister je aandachtig wat de dominee zegt. Hè? Heel de preek luister je aandachtig. En dan ga je naar huis en dan zeg je, jongen, wat een goede preek was dat. Ja. En je blijft dezelfde. En je hebt nooit de last van de zonde gevoeld. Die je schouders ter neder drukt. Nooit. Dan ben je een hoogmoedig wezen. een hoogmoedig mens, een stank in de neusgaten Gods. Want Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Bent u een verloren mens? Bent u dat, een verloren mens? Kun je wel met je mondje zeggen. Maar als het werkelijk zo is, mensen, ja, dan heb je geen weg meer, hè. Dan heb je geen bestaan meer. Kom je plat op de grond terecht voor God. Als een verloren mens. Of ben je nog te best om verloren te zijn, geliefde? En nog te goed om er als een heilwaardige gezalig te worden? Kijk, want daar zit op vast. Hè? Daar zit altijd op vast. Een mens is altijd, hè, daar heb ik het over godsdienstige mensen, altijd te goed om verloren te zijn. En te best om als een heilwaardige gerechtvaardigd te worden. Ben je te best? Ik heb u het wel eens verteld, hè. En die man die was eerlijk op dat treinstation. Liep ik wat te evangeliseren. En toen gaf ik een man die langs me heen liep een foldertje. Ik zei, meneer, dit is wat voor u. En toen las hij dat foldertje. Hij zegt, ja, hij zegt, maar daar ben ik te slecht voor. Ik zeg, meneer, dan is het net voor u. Ik zeg, want het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik. Zitten er hier in ons midden? He, die zich zo openbaren, he, die zo openbaar komen, die wil zeggen slecht te zijn, maar als het erop aankomt, he, om de plaats van de slechtste in te nemen, dat ze toch heimelijk in de, ja, die man die was eerlijk om dat te zeggen, he, maar toch heimelijk in de, ja, maar zo slecht ben ik niet. Een geliefde komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, komt heden tot en ieder. Want de roeping is algemeen. Maar de toepassing is particulier, krachtdadig, inwendig. Maar de verantwoordelijkheid ligt aan 's mensen zijde. En niemand zal kunnen zeggen vanmorgen dat hij niet geroepen is geweest. Want de roeping is algemeen, ook al voelt u de kracht er niet van. De roeping gaat heden uit, komt herwaarts tot mij. En als u op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, geliefde, dan zal u nooit de rust ontvangen die Christus degene geven zal, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden, op zijn spreken. Want dat gebeurt altijd op zijn spreken. Nou, heden, indien gij zijn stemmen hoort, zo verhard u harden niet, maar laat u leiden. Ja, de algemene roeping kan wederstaan worden. Hè, door ongeloof, door vijandschap. Hè, maar de mens blijft daarvoor zelf verantwoordelijk, hè. Straks zal het dan tot de zulke klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want het ongeloof, geliefde, dat is geen lot, maar dat is een schuldkwestie. Jegens God, onze schepper. Voor ongeloof is er geen enkel excuus. En ook niet voor onbekeerlijkheid, er is geen enkel excuus voor. Maar geliefde, er is een volk op paarden. Die komt erachter dat het ongeloof een macht is. Heb je wel eens de macht van het ongeloof gevoeld? En de macht der zonde. En tegenwoordig beginnen al die opwekkingsbewegingen in onze dagen, die beginnen met het geloof. En nooit iets van de macht van het ongeloof gevoeld, nooit iets van de macht der zonde. Nou, dat is geloof van de duivel. Christus haalt zijn volk van onder de macht des Satans vandaan. Hij verlost zijn volk van de macht der zonde, van de macht van het ongeloof en van de macht van de Satan. Van de heerschappij des duivels. Daar wordt Gods volk van verlost. En dan zijn ze geen oude mensen meer. Nee, dan zijn ze een nieuw schepsel in Christus. Ja, ik moet dat toch onderstrepen in onze dagen, want tegenwoordig dan hoor ik een evangelieprediking, dat is niks anders bezig als met die oude mens een beetje op te knappen. Mens laat vallen, die zooi. Daar komt nooit niks van terecht over die oude mens. Die oude mens moet sterven. En in de bekering, in de waarachtige wedergeboorte, sterft ook die oude mens. Dat wordt nou in de prediking in onze dagen gemist. De mens gaat zo zoetjes aan over. En tot het geloof. Nou, ik geloof er niks van, want dat leert Gods woord niet. Nee. Je ziet het bij de Pinkstelingen, die mensen werden eerst doorstoken. Hè, daar staat er, hè. Doorstoken. Die kregen een pijl dwars door hun hart heen. Nou, als je een pijl dwars door je hart krijgt, dan sterf je. Dat is noodzakelijk. En dat is noodzakelijk. En daar is de natuurlijke mens die is daar. Oh, mens die is daar zo vijandig tegen. Want de mens wil niet sterven. Nee, natuurlijk niet. Een mens is ook niet geschapen om te sterven. Hij is geschapen om te leven. Maar ja, mensen werden voor de dood gekozen. En nou kunnen we het leven enkel ontvangen. Door de dood te aanvaarden. Ja. God moet toch een keer gelijk krijgen in u en mijn leven. Vroeg of laat. Op uw sterfbed krijgt hij gelijk. Krijgt hij gelijk. Maar dat het dan voor uw sterven waar mag worden. Maar door de dood is het leven mij. Na de dood is het leven mij bereid. Dat gaat door een weg van recht. Je krijgt geen stiekeme zaligheid. Hoor. Je krijgt geen stiekeme bekering. Al die stiekeme bekering. Ja, die zullen straks hun ogen opslaan in de eeuwige pijn. Zal wat wezen, mensen. Gods volk wordt eerlijk bekeerd. Eerlijk. Ja, eerlijk. Door een weg van recht. En in de fase van het stuk van de ellende wordt de betreffende mens de macht van het ongeloof gewaard. De macht der zonde. Dat hebben we opgezongen. Hè? Die psalmist, die wisten we van. Hè? Die psalmist van de 38e psalm. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Maar dat noemen ze tegenwoordig een negatieve prediking. Nou mensen, probeer het dan met je positiefheid. Hè? Probeer het dan positief. Hè? Probeer dan positief voor Gods rechterstoel te verschijnen. Probeer het. Probeer het. Maar het zal gans tot mislukken gedoemd zijn. Alleen Christus kan ons van de macht der zonde. Nou, dan moet je die macht wel voelen, hoor. Dan moet je daaronder bezwijken. Christus kan ons van de macht der zonde en van de macht van het ongeloof verlossen. Dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Nou, dan zal hij vanmorgen niet bevelen. Komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En heeft u de macht van het ongeloof wel eens gevoeld, geliefden? En de macht der zonde. Ja. Dat gebeurt, hè, als de Heer nou het deksel van je hart trekt. En dat je enigszins gaat zien door de spiegel der wet wie je bent, wie je geworden bent. Hè, in de val in Adam. Mensen die zijn hedendagen maar druk over dadelijke zonde. Maar geliefden, we liggen al totaal verloren door onze erfschuld. En met onze dagelijke zonde maken we de last der zonde alleen maar groter. Maar heb je die, als je nou weet de wetenschap vanuit Gods woord dat je zonde tot aan de hemel reiken, zou je er nog rechtop kunnen blijven lopen? Wat denk je? Maar geliefde, de roep gaat nog heden uit. En sla er toch eens acht op, want het leven is maar een dampen. De dood wendt ieder uur. Ja. En dan ben je heel je leven met de godsdienst bezig geweest. Hè? Dan heb je websites gebouwd en honderdduizenden preken van een ander erop gepubliceerd. Maar wie is het die de slaap des doods niet eens zal slapen wie redt zijn ziel van de graf? God geeft niks om al die ijver. Hoor. Helemaal niks. Hij geeft alleen maar om de arbeid van Christus. Komt herwaarts tot Jezus. Hè? Hij komt tot u in het gewaad van zijn woord. Om lieflijk met u te richten. Want Gods recht is een lief recht, hoor mensen. Ja, dus voor een natuurlijk mens is het een afschrikkend recht. Maar Gods recht en al Gods ware volk die zal het beamen. Gods recht is een lief recht. De Heer zegt, kom dan. Laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Maar Christus speelt geen alsjeblieft, hoor. Nee. Hij beveelt in zijn eigen naam tot hem te komen. Hè. Laat uw zonde heden afwassen. Want er is vergeving altijd bij hem geweest. En dies vrocht gij Heere met beving recht kinderlijk gevreesd. En degene die Christus inwendig de zaligmakend roept, kunnen zijn bevel niet wederstaan. Die moeten komen. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En niemand zal zich, dat moet ik ook zeggen hoor, dat moet ik ook zeggen. Niemand zal zich kunnen verontschuldigen dat hij niet inwendig geroepen is. U wordt geroepen. Als u die roeping niet met kracht gevoelt, dan ligt dat niet aan de roeping, maar aan uw hoogmoed. Zal ik het bewijzen uit het woord? Jesaja 57 vers 10, moet ik maar lezen. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven in uw hand gevonden en daarom wordt gij niet ziek. Zie je wel? De oorzaak ligt niet bij God hoor. De oorzaak ligt niet bij Christus. Ligt bij de mens. Maar zijn er nou nog van die vermoeide en beladen zondaren in ons midden? Want je kan ook vermoeid en beladen zijn van de hardheid van je hart. Wist je dat? Kun je ook vermoeid en beladen onder en dan zeg je, Heer, wat heb ik toch een hard hart. En dan moet je het wel eens uitwenen dat je zo'n ongevoelig mens bent. Nou, zulke beladen en vermoeide zondaren, die worden heden tot Christus genodigd. Want Christus is gewillig om uw hemelhoge schuld van u over te nemen. En wat krijg je daarvoor terug? Zijn gerechtigheid. Ja, hij neemt niet, Christus neemt niet alleen de zondelast van zijn duurgekochte kinderen ziels voor zijn rekening. Hij past ook zijn eigen gerechten, zijn eigen verworven gerechtigheid toe aan vermoeide en beladen zondaren. Want Christus is niet alleen een middelaar van verwerving, maar hij is ook een middelaar van toepassing. Christus is niet alleen Sion's betalende borg, hij is ook de eeuwige rust aanbrenger voor zijn volk. Nou, rust nog vrede, Gods volk zal het met me meegetuigen. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Totdat ik rust vind in God. Door het offer van zijn zoon. O allerzalig lot. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Ja, die rust die heeft een grondslag. Hè? Die rust die heeft een fundament. En dat fundament is Christus. Geopenbaard in de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Die rust gaat alle verstand te boven. Je kunt midden in een oorlog staan, dan kun je toch vrede in je hart hebben. Dat is een rustgeliefde die de wereld niet kent, die de godsdienst niet kent. De wereld is hol en leeg, vol van onrust, kwelling des geestes. Dus net met de godsdienst en de kerken, allemaal organisatie, hè. Maar daar vindt een kind van God zijn leven niet in, hoor. In al die poppenkast niet. Nou. Er is wel een weg van orde, ook kerkelijke orde. Maar dat is in onze dagen niet meer te vinden, want het is allemaal wanorde. Waarom? Omdat men de ere Gods op de straten kan laten liggen. Maar in Christus vindt een ziel goddelijke rust en vrede, hè? Want Christus zelf is onze vrede. En zoek daarom geen rust buiten Jezus, geliefde, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. In hem wordt de rust geschonken en het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Ja, dat is een dronkenschap met gratis gelach. Dat is een dronkenschap met gratis gelach. Nou, als je zo dronken bent, geliefde, dan ben je zalig dronken. En wanneer de grote en voortreffelijke leraar der gerechtigheid het verzet van de godsdienstige geslacht der Joden tegen het evangelie aan de kaak gesteld heeft, en dat kunt u lezen in de versen 16 tot en met 19, dan spreekt hij in het vervolg van dit gedeelte zijn wee uit over de steden van Chorazin, Bethsaida en Capernaum. En dat waren in het bijzonder godsdienstige steden. En in deze steden had Christus grote krachten gedaan en zijn wonderen groot gemaakt in het zaligen van tollenaren en zondaren. En ook in de genezing van allerlei kranken. En dat eerste was het vooral waarin de rechtzinnigheid zich toen mateloos aan ergerde. En dat is nog niet veranderd hoor. Nee. En vanwege het feit dat Christus at en eet met tollenaren en zondaren, dan is die uitgemaakt voor een vraat en een wijnzuiper. Hè? Een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, dat is die hoor, een vriend van tollenaren en zondaren. Ja, dat is die hoor. Dat is die echt, maar hij is geen vraat en een wijnzuiper. Nee. naar geliefde, die waar Christus voor waar Christus mee gesmaad is en voor uitgemaakt, dat is vandaag en de dag nog niet veranderd. Want ook Gods volk onder het kruis, en dat zeg ik er ook weer expres bij, want je hebt tegenwoordig een geslacht dat geeft zich uit onder voor Gods volk, maar het kruis ontbreekt. De ergernis van het kruis is in onze dagen schandelijk teniet gedaan. Waarom? Omdat ze niet vervolgd zouden worden. Ja, dan kun je eigenlijk nog wel in de SGP en de Tweede Kamer handhaven. Hè? Evangelie zonder het kruis. Een beetje zedelijke woorden spreken. Het is te hopen dat je bij God vandaan is zo'n klap van de wet krijgt, dat je nooit meer overeind komt. Dan alleen in Christus. Christus is een vriend van tollenaren en zondaren. Dat zal Gods ware volk hartelijk beamen. Zulk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats ging staan. Maar hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Daar is hij niet voor gekomen. Mensen die in zichzelf rechtvaardig zijn. Hè? En die het nog wel goed doen in de politiek. Hè? Met een gedegen programma. Die gaat Christus voorbij. Christus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Nou, Paulus, die grote apostel Paulus, die zegt, ik ben de grootste. Ik ben de voornaamste van al die zondaars. En Paulus zegt niet, die oude mens Saulus is de grootste der zondaren. Nee, want die was gestorven. Hij zegt, ik ben de grootste. Ik. Hij zegt ook niet, ik was het. Nee, ik ben het. Maar geliefde, nou, dan moet je tegenwoordig, als je dat bent, hè, als je dat dan mag zeggen, bij God vandaan, ik ben de grootste de zondaar. Weet je wat voor kenmerk ze er in onze dagen aan hangen? Dat je dan heel je leven je mond houdt. Nou, maar dat, dan ben je echt door de duivel verlost, hoor, als je dat denkt. Dat is duivelse nederigheid. Daar geef ik geen cent voor. Nee. Gods volk, die krijgt een tong der geleerden. Niet om anderen na te papegaaien, maar om van Christus te getuigen. En als de discipelen een weinig zelfkennis hebben gekregen, geliefden, dan vragen zij, als Jezus voorzegt dat één van hen hem zal verraden in grote vertwijfeling, ben ik het, Heer? Ja, als ze op zijn plaats zijn, houden Gods kinderen zichzelf daartoe in staat. En als we meer vuur hebben dan licht, dan houden we dat voor mogelijk. En dan zeggen we, Petrus, al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik niet. Ja, daar moet Gods volk ook doorheen. En er zijn er weinigen die daar doorheen geleid zijn. Maar voor zijn tweede bekering dacht Petrus nog heel positief over zichzelf. Hè. Toen hij nog stond in zijn eerste bekering, dacht hij zo positief over zichzelf. Dan zegt hij van ja, maar ik ga maar Christus de dood in. Huh. Hij zegt, als ze allen nu geërgerd worden, al die discipelen die hier staan, Johannes en iedereen. Hij zegt, ik niet hoor. Maar Petrus, die is er wel achter gekomen wat voor een bedriegelijk mens Simon Petrus was. Maar hij is er ook achter gekomen, geliefde, wie Christus is. Hè? Namelijk gisteren en heden dezelfde. De getrouwe, voor een ontrouwe. En zou zo'n geredde ontrouwe kunnen zwijgen over Christus? Nou, als hij dat kan, dan ben je nog nooit door je bekering gezet. Dan weet je ook niet de kracht van Christus. Dan weet je nergens van. Dan weet je eigenlijk nergens van. Hoor. Nee. Dat Petrus niet als een huichelaar is afgevallen, had hij te danken aan de voorbidding van zijn dierbare zaligmaker. Die voor hem gebeden had dat zijn geloof niet zou ophouden. En we hebben niet alleen een biddende hoge priester, volk des Heren, maar we hebben ook een dankende hoge priester. Ja, dat is een geheim, hè. Dat is een geheim. Dat God alleen zijn kinderen openbaart. En dan moet je eerst kind gemaakt zijn. Hè? Want tegenwoordig zijn we, van nature zijn we van die hoogrecht opstaande mensen. Hè? Mensen zo nog maar niet vernederd doen. Moet je echt niet denken. Moet je echt niet denken. Moet je echt niet denken. Op naar ontvangen genade. Mensen zo maar niet vernederd. In vers 25 en 26 van Matthäus 11 dankt Christus zijn hemelse Vader dat hij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen voor de wijze en verstandige verborgen heeft. Ja, dus als je daar nou iets van wil weten, dan moet je wijsheid vergaan, moet je verstand vergaan. Dan moet je openbaar komen als een mens die uitroept, ik heb geen mensenverstand. Moet je kind worden, als een kind. De Heer heeft het de kinderkus geopenbaard. Moet je worden als een kind. Als gij niet wordt als een kinderkus, zegt de Heer Jezus, als een discipel, zult gij het koninkrijk Gods niet binnen kunnen gaan. Kind. Nou, een kind is afhankelijk van zijn vader, van zijn leiding, van zijn besturing, van zijn kracht. Ja. Dus als we wijs willen worden in het koninkrijk der hemelen, dan zullen we kinderen moeten worden in het verstand. Al ons aangeboren intellectualisme is niks meer dan ballast. En al onze eigen kennis van de godsdienst is niks meer dan ballast. Moet je allemaal kwijt. Want de genade komt niet via het verstand in het hart. Wie dat leert, dat zijn leugenprofeten. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En weet je wat hij dan zegt? Hoe ben ik al dus? Dan versta je er niks meer van. Nee. Maar dan weet je één ding. Christus is mijn wijsheid van God. Daar hoef je geen verstand voor mee te brengen. Het verstand is een slapgevalletje. Als de dingen Gods, de dingen Gods en des geestes, krijgt Gods volk geopenbaard, dan kan het verstand niet indringen. Dan zeg je niet, nou weet ik het. Nou heb ik het klein. Nee, geliefde, dan roep je het uit van verwondering. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. De openbaring, de woord en geest lopen niet via het verstand naar het hart, maar juist andersom. Het hart wordt eerst vernieuwd en daarna het verstand geheiligd. Zij het onthouden? En degenen die het andersom leren, dat zijn dienaren van Mozes. Die hebben nog nooit de kracht, de zaligmakende kracht in hun leven ondervonden. Want dan zeg je niet, nou ik het op een rij. Nee. Nee, dan versta je jezelf niet meer. Hoor. Dan versta je dat niet meer. Hoor. Dan zeg je van, hoe is het mogelijk? Dan kan je het van blijdschap niet geloven. Nee. Dan kan je het van blijdschap nauwelijks geloven. Dat God zich ingelaten hebt met zo'n monster. Want geliefde God laat zich alleen in Christus geloven en aanbidden. Hoor. Hij laat zich niet begrijpen. God is onbegrijpelijk. God is groot. Maar wij begrijpen hem niet. En als je hem gaat begrijpen, dan heb je niet de God van de Bijbel. Dan geloof je niet in de God van de Bijbel. Nee. Maar het onbegrijpelijke van God, geliefde, dat is heel wat anders dan onduidelijk. Ja. Ja. God is niet onduidelijk. En zijn woord is ook niet onduidelijk. Hoewel een onbekeerd mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar de Bijbel is niet onduidelijk. Het geloof begrijpt God ook niet. Maar hoort en verstaat. Begrijpen, dat is geen kenmerk van het geloof. Als je het nog begrijpt, dan weet je niks van het wonder. Dan weet je niks van zalig worden. Kijk, de dogmatiek die zit, ja, dat is een logische weergave van de leerde zaligheid. Die kun je enigszins begrijpen. Maar dat heeft met zalig worden niks te maken, hoor. Begrijpen. Nee. Het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. U zegt, is de mens, een gelovige mens, dan zonder verstand? Nou, houd het dan maar op. Want verstand en begrijpen, dat hoort bij elkaar. Maar Gods volk is zichzelf een raadsel. En dan krijgen ze naar trap en mate een geheiligd verstand. Maar dat heeft niks met de ratio meer te maken, met de menselijke ratio. Nee. Verstand krijgen van God en goddelijke zaken, dat heeft de mens niet op voorraad. Dat hebt de mens niet in stok. Nee. Dat wordt geopenbaard. Hè? Dan, als de geest in je woont, dan openbaart je de dingen. Dan geeft hij je de woorden in de mond. Dan geeft hij je verstand met goddelijk licht bestraald. En een dag later ben je weer een dwaas. Dus de dingen des geloofs zijn voor het verstand een grote verborgenheid. Voor de menselijke ratio. De verborgenheid en godzaligheid is groot. En de ware godzaligheid bestaat niet in het begrijpen, nog in doen of nalaten. Dat behoort tot de vrucht. Maar om onder het heiligend kruis van Christus je weg met blijdschap te reizen, net als die molen. Dat is de ware godzaligheid. En God is een God van volkomen zaligheid. Hè? Mensen doen niet mee. Wij dienen God niet. God dient ons. Hij verheerlijkt zichzelf. Hij openbaart de vruchten in ons. Als we hem toebehoren. Dan hoef je er zelf niet voor. Tegenwoordig. Ja. We beginnen ze al met een heiligmaking. Ja. Een ijver aan de dag te leggen. Maar geliefde zijn je zonden vergeven. Zijn je zonden vergeven. Vandaag, morgen en overmorgen. Daar leeft Gods volk van de vergeving der zonden. Daar worden ze vruchtbaar van. Het geloof is een blijvend gave Gods. Ook na ontvangen genade hoor. Gods volk beschikt nooit over het geloof. Nee. Nooit over inwendige krachten, want die zijn er niet. Geloof maakt een mens zwak. Uiterst zwak. Want het is God die in u werkt. Bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja. De vruchtbaarheid van Gods volk komt van boven. En alle goede gaven en volmaakte giften is van boven. Van de Vader der lichten afkomende. In welke geen verandering is of schaduw van omkering. Ja, en in de natuur geldt precies hetzelfde. Want wie werkt nu? De boom of de vrucht? Moet je mij eens vertellen. Wat doen takken aan de vruchten? Moet je mij eens vertellen. Ze dragen vrucht. Maar ze produceren die niet. En wat doet de vrucht aan zijn vruchtbaarheid? Daartoe moet de vrucht beschenen worden. Geestelijk door de zonne der gerechtigheid. Daar heeft de vrucht zelf geen invloed. Ken de vrucht de zon laten schijnen? Ken je de zon laten schijnen? Dus een vrucht heeft zelf geen invloed op de zon. Het gaat precies andersom, mensen. De bruid in het hooglied hierop uit. Ja, ik ben zwart, omdat de zon me beschenen heeft. Dus hoe meer je van Christus wordt, ze hebben tegenwoordig wel eens over het beeld van Christus. Maar geliefde, zal ik eens vertellen wat dat nou inhoudt. Beeld van Christus vertonen. Dan word je beschenen door de zonne der gerechtigheid en dan word je gaande zwarter in jezelf. Dan word je niet vruchtbaar, maar onvruchtbaar. In jezelf. En dan heb je misschien een leven van 60 jaar genade achter je. En weet je wat je dan zegt? Weet je wat je dan zegt als je op je plaats bent, als je net zo inleeft. Hè, als de bruid van het Hooglied. Hè, dat je zo zwart bent als de tenten van de Keder. Dan zeg je, dan moet ik er nog steeds aan beginnen. Om God te bedoelen. Dan geloof ik dat je een kind van God bent. Want het evangelie van vrije genade, geliefde, eist niks van de gelovigen. In de zin van moeten. Gods volk moet niks. Heilig moeten, ja, dat is wat anders. Maar de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot de rantsoen voor allen. Nee, voor velen. Voor allen die vermoeid en belast zijn. Maar dat zijn ze niet allemaal. Nee. Het zou zo'n wonder zijn, mensen, als er eens eentje openbaar kwam. Die vermoeid en belast zou zijn van zijn zonde. Want de toepassing van onze tekst van overdenking staat in het kader van de voorbidding van Christus. Hè? Niemand kan tot de Vader komen dan door Christus. En niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekken. Dus alle goede wil van de mensen, alle vrije wil, alle ijver en alle verstand wordt hier afgesneden. Sta de mens, naakt voor. He, dus daaruit blijkt het eenzijdige werk des Vaders, het eenzijdige werk des Zoons en het eenzijdige werk des Heilige Geestes in het zalige van zondaren. Christus heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem, ook zijn discipelen niet, want ze hebben hem allemaal verlaten. En het aanbiddelijke van zalig worden is, geliefde, dat God in Christus het werk der zaligheid alleen gedaan heeft en ook alleen doet wat de toepassing betreft. Daar is een mens niet in. Wat doe je aan je wedergeboorte? Wat doe je aan je geboorte? Wat heb je er aan gedaan? Niks. Zo is het ook met de wedergeboorte. De zaligheid in Christus wordt geopenbaard vanuit het welbehagen des Vaders. Hè? Christus zegt, ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En Gods volk kan aan haar zaligheid niks toe of afdoen. En ze kan ook niet afvallen. Het is de Vader die zijn kerk heeft uitverkoren. En het is de Zoon die de zaligheid voor de zijne heeft verworven. En deze ook toepast door zijn eeuwige geest. En het komt dus alles voort uit het welbehagen Gods. Nou, daar was een mens niet in. Hoor. Daar is een mens niet in, daar is Christus in. Zie, ik kom om uw wil te doen, God. Ja, en onze tekst is daarom geen nodiging, maar een zaligmakend bevel. Christus pleit niet of de zondaar komen wil, want er kwam er niemand. Op zijn bevel komen ze, onvoorwaardelijk. Hoe? Als een brandhout voor de hel. Is dat geen raam evangelie, geliefde? Dat is... Nieten en nullen wil hij vervullen. Ja, van nature is een mens er te rijk voor, hè, om als een arme, ellendige zondaar zalig te worden. Een mens wil er in zijn hoogmoed voor werken. Al was het 5 kwartier in een uur, dan zou hij doen. Doch die niet werkt, dat is de leer van God. Die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is het geloof van Christus, hoor. Dat is niet je eigen geloof. Er ligt geen enkele verdienste in de mens, ook niet in de gelovigen. God werkt niet in het verlengde van ontvangen genade, hij werkt op grond van zijn soeverein welbehagen in Christus. En het evangelie van vrije genade komt ook hierin openbaar, dat Christus gekomen is om te dienen, zoals we reeds zeiden, Christus is een dienende zaligmaker, juist in het leven der genade. Wij wassen geen voeten hoor. Voordat onze voeten gewassen zijn door hem. Wij brengen geen vruchten voort. Voordat we bevrucht worden door de Heilige Geest. Wij nemen het kruis van Christus niet op voordat het ons opgelegd wordt. En onze tekst van overdenking wordt veel verklaard als een nodiging tot vermoeide en beladen zondaren om tot Christus te komen, om door hem geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar in de Griekse grondtaal, geliefde, is er geen sprake van een nodiging, maar van een bevel. Het staat in de gebiedende wijs. En we hebben u al gezegd, Christus is geen bedelaar, want dan zou er niemand zalig worden. Hij is bevelhebber. Christus nodig, Lazarus niet zijn graf uit te komen, maar hij beveelt de dood, hè, tot het leven, Lazarus, kom uit. Kom herwaarts tot mij. Zie zelf. En het bevel van Christus kan niet wederstaan worden als de Heilige Geest zich aan het woord paart. Dus in het kader van de inwendige roeping kan niemand die roeping wederstaan. En degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, zullen komen. Hè? Echter niet tegen wil en dank. Want God houdt zich een gewillig volk over op de dag van zijn heerkracht. En hij zal ze als vermoeide en beladen zondaren voeren met smeking en geween. Als God in uw leven komt, geliefden, is er geen vezel in uw leden en geen wil in uw verstand die Gods bevel kan wederstaan. Het is irresistible grace. Gods volk moet zalig worden, of ze willen of niet. Ze willen niet. Maar ze worden gewillig tot zijn dienst bereid gemaakt op de stem van de Zoon Gods. Dan roepen ze uit, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, Dat menen ze uit de grond van hun hart. Maar geliefde, let toch op hetgeen de Heiland gezegd heeft. Hè? Namelijk dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hè? Om u te dienen. Christus staat tot uw dienst. Christus is er voor u. Hij is bereid hetgeen u wil doen, te doen voor u. En laat hetgeen u wil doen voor hem, hem doen voor u. Houd u slechts bezig zijn lof te vertellen, zelfs in de nacht. Hij zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Ja, het valt dikwijls niet mee, geliefde, om van genade te leven. Het is en blijft zo'n geheim, hè? Genade, mensen, dat is wel zo'n geheim. Zo genoten, zo weer toegesloten. Dan weet je er niks meer van. Ja, dan weet je er wel van. Dat leest zal nooit uit je geheugen wissen. De wetenschap, hè? Dat God je God is. En Christus je borg. Maar Gods volk kan niet met genade werken. Nee. God werkt erdoor. Ja. Mozes was geroepen om zijn volk uit te leiden uit de dienst, uit de zonde. Ja, en hij denkt, nou, de zak is goed aan beginnen, de zak is een goed begin te maken. En dan sloeg de Egyptenaar het zand in. En ziezo, dat is een goed begin. Maar toen moest hij nog 40 jaar de woestijn in. Ja. En toen had Mozes het praten verleerd. Ja, want die schapen, daar kon hij niet, ja, daar kon hij niet mee communiceren. Hè? Die zeiden niks terug. Het is een blijft een geheim, hè. De Heere werkt erdoor, hè. Ook met je roeping kun je niks mee beginnen, mensen. De Heere werkt erdoor. En als je er zelf mee werkt, dan ben je nog geroepen. En het eerste gedeelte van de tekst, hè, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hè, dat is een bevel waarop de belofte, en ik zal u rust geven, volgt. Hè. Dus het bevel op het bevel volgt een belofte. En zowel het bevel als met de belofte van Christus weet Gods volk geen raad. U wel? Kunt u zelf de toepassing maken ten aanzien van het bevel en de belofte? Ik kan de hele Bijbel lezen, maar dat helpt mij niet wezenlijk. Ja, dan kunt u zeggen, dat is allemaal ongeloof. Dat is waar. En Gods volk zal het graag beamen. Maar het is veel erger gesteld met haar, hè, met Gods volk, dan u het zeggen kan. Maar enige onderscheiden kennis maakt ja, dat moet ik toch zeggen. Het bevel van Christus en zijn belofte krijgt Gods volk geschonken door woord en geest, waarop de toe-eigening volgt. Dus de schenking ligt altijd aan de toe-eigening ten grondslag. Toe-eigening zonder de schenking, dat is van God niet. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, je moet toe-eigenen. Hoe kun je iets toe-eigenen zonder dat je iets geschonken krijgt? Dan steel je het. Maar als je iets geschonken krijgt, dan krijg je het rechtmatig. Nou, Gods volk niet dagelijks zich iets uit het woord kan toe-eigenen, kunnen we niet altijd aan het ongeloof toeschrijven. Ja, degenen die dat wel beweren, die komen op uit de wet en die ontkennen de vrijmacht Gods en des geestes. God spreekt niet op onze, maar op zijn tijd. Ook na ontvangen genade. Als God niet spreekt, kan ik Gods woord wel lezen, maar het niet toe-eigenen. Ik kan het wel op mijn hart drukken. Ja. Dit is Gods woord. Maar Gods ware volk weet wat het is te wachten op zijn inspraak. Daar ik op uw inspraak wacht. En de geheime Gods hoef ik gelukkig niet zelf uit de Bijbel te plukken. Het wordt de levende kerk geopenbaard. Mensen, anders wist ik niks. Het geloof waar men in onze dagen zo op hamert als een must, krijgt de kerk er gratis bij. Geloof krijg je er maar bij, hoor. Daar begint het niet mee. Nee. Het valt er wel gelijk mee samen met de openbaring van Christus. Maar in orde is God eerst, dan niet het geloof. De letter zonder de geest is krachteloos. Hè? De letter dood, maar de geest maakt levend. En Gods woord kan echter niet door mensen ongeloof van zijn kracht worden beroofd. Nee, Gods woord blijft Gods woord. Dat laat je staan, want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender. Een enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door de verdeling ter ziel. En des geestes. En de samenvoegselen en des mergs. En is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Weten we ervan, geliefde? Zijn we wel eens doorwond van dat woord? Hè? Zijn we al eens doorstoken door het woord van God? Daar begint het mee, hoor. Christus is het vlees geworden woord. Maar Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee, het zwaard van het woord moet erin. De oude mens moet doorstoken worden en gedood. Want de oude mens zal de hemel niet beërven. Nee. De nieuwe mens, hè, Christus, vernieuwd, vermoeide en beladen zondaren op zijn spreken. Want die in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Niet een beetje, alles. En hoewel de mens van nature niet met het bevel en de belofte van Christus kan werken, houdt God de mens van nature wel verantwoordelijk voor zijn bestaan buiten God en ook voor zijn daden. En als je nou dat is kwam te geloven, geliefde, dan kwam je openbaar als een verloren mens. Hè? Want we hebben onze verantwoordelijkheid voor God al verzondigd in het paradijs. Tegenwoordig hoor je allemaal, ja, dan zeg je, mens is verantwoordelijk. Maar ben je er wel eens achter gekomen dat je verantwoordelijkheid al ten dode verzondigd heeft voor God in het paradijs? God houdt je verantwoordelijk, hoor. Maar dat maakt je dubbel verdoemelijk. Mensen die nog met de verantwoordelijkheid kunnen werken, dat zijn onbegenadigde mensen. Ja. Gods volk is ermee in de dood uitgekomen. Dan hebben ze het uitgeroepen, verloren, verloren. Maar God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Punt. Hoe moet het dan? Welke verwaande zondaar durft zijn vinger op te steken dat hij met zijn of haar verantwoordelijkheid voor God kan bestaan? Wie? God heeft een punt gezegd achter ons gevallen bestaan. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Punt. Heet alles ingeleefd. Heet alles ingeleefd. Als de eerste adem niet wordt geleerd, wordt de tweede niet begeerd. Als Christus onze rust geeft in de vergeving der zonde, neemt hij onze verantwoording die wij voor God verzondigd hebben voor zijn rekening. Ja, dan neemt hij ons voor zijn rekening. En voor zijn verantwoording. Gods volk leeft op kosten van Christus en voor zijn verantwoording. En al die goed bedoelde heiligmakingsspreken van tegenwoordig, ja, zijn vruchtloos als de vergeving der zonde erin gemist wordt. Hè? Wij zijn niet geroepen om mensen in hun waan te stijven dat ze met goede werken en een net leven de hemel menen kunnen aan te doen. Het woord zelf waarschuwt mensen die met een ingebeelde hemel ter helle reizen. Als we alleen al de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden lezen, dan spreekt dat al boekdelen. Nou, Gods volk is er vol van. Van die separatie. En Christus en de apostelen en de profeten hebben doorlopend gesepareerd. Hè, om het kostelijke van het snode te onderscheiden. Dat is noodzakelijk, geliefde. Want we zijn zo bedriegelijk als het weerbericht. Ons hart. Bedriegelijk. Mens kan alleen zijn eigen maar bedriegen voor de eeuwigheid. En daar staan we voor, van nature. Daar staan we voor. We doen er alles om verloren te gaan. En dat Paulus het in zijn brieven veel over de heiligmaking heeft, is vanwege het feit dat in de door hem gestichte gemeente haast geen onbekeerde mensen waren. Want Paulus stichtte namelijk pas een gemeente als God er mensen bekeerd had. Dan ging niet eerst een kerk bouwen. Ook onze Schotse vaderen hadden het veel over de heiligmaking, maar in tijden van vervolging stond het volk doorgaans achter de zaak van de vergeving der zonden. Er waren bijna geen onbekeerde mensen. In tijden van vervolging kun je je stand niet meer ophouden. Moet het waar zijn. En de vruchten geven er wel blijk van dat de vergeving der zonde zo gemist wordt in onze dagen. In de toepassing bedoel ik. Want aan de vruchten kent men de boom. Er zijn wel massa's avondmaalgangers, maar er zijn bijna geen getuigende christenen. En als er zoveel ware christenen waren dan avondmaalgangers, dan zou het met de gevestigde kerken wel beter voorstaan. Maar God rekent niet met aantallen, nee. Want hij houdt zijn kerk in stand. Ja. Al bestond die kerk maar uit 3 mensen. Hij houdt zijn kerk in stand. En sinds dat de Heer hem in de vrijheid in Christus gezet heeft, kan ik over hem niet meer zwijgen. Ik zwijg nog veel te veel mensen. Over hem die het zo waardig is publiek geprezen te worden. Ja, er is veel roddelgemeenschap. Daar moet je refo voor zijn. Refo-roddel. Dat hoort bij elkaar. Refo-laster. Maar gemeenschap der heiligen wordt geboren onder het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ja. En velen hebben van de kruispaal een wonderboom gemaakt, hè, waarmee ze elkaar betoveren. En aan zulke wonderbomen, geliefden, daar hangen allemaal kunstappeltjes aan. Hè. Ja. En zulke vruchten zijn niet zoet voor het gemelte, je breken je tand op. Kunt u dat bewijzen uit het woord? Ja, onze vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stom geworden. Praat allemaal onzin. Ja. Aan blauwdrukken in het leven Gods, van het leven Gods en van het leven der heiligmaking, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. Allemaal blauwdrukken. Dan krijg je van die zotte afgoderijen van de Calvijnverering. En daarmee krijgen we de Lutherverering. Dat is een bewijs dat het geestelijke leven ontbreekt. En doorgaans, de discipelen die hadden geen Calvijnen. En van Luther wisten ze nog niet af. Nee. Die hadden alleen maar Christus. Hè? Ja, dat is te licht in onze dagen, als je alleen maar Christus heeft. Maar doorgaans stapt men mij te vlug over het wonder van de vergeving der zonde. Alsof het gros kerkgangers en avondmaalgangers dat wonder deelachtig is. Nou, vergeet het maar. En dat vele beleiders menen de vergeving der zonde deelachtig te zijn, dat komt deels door verbondsautomatisme en deels door de Kuiperiaanse veronderstelde wedergeboorteleer. Als God iemand zonde vergeeft, weet hele dorp ervan. Bij wijze van spreken. Daar gaat in ieder geval een sprake van uit. Want Gods werk geschiet niet in een hoek. Er is ook een andere kant. De kant van het fatalisme. Rechtzinnige praten zou van God moeten doen. Ja, dat mogen zo zijn. Maar ondertussen kunnen de zulke rustig doorleven zonder God en Christus. Nou, dat boek ik ook uit. Het is van God niet. Zalig worden gaat vanzelf of helemaal niet. Want Christus doet alles of niets. Hij doet het geheel of helemaal niet. Het gaat vanzelf als het totaal onmogelijk is aan onze kant. Dan gaat het vanzelf. Als het totaal onmogelijk is als mensen zijn. Ja. Als een mens nog iets wat beweging heeft in het geestelijke. Nou, dan kan het heel moeilijk zijn. Maar dan gebeurt er niks. Hè? Dan gebeurt er niks. Nee. Als alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar heeft God je pad gekend. Eerder niet hoor. Nee. Maar dan komt de mens er buiten te staan. En dat voel ik wel. Dan barst de vijandschap los. Hè. Dan komt de mens er buiten te staan. Afgesneden en bloot tot de fundamenten toe. Ja. Nou, daar solliciteert niemand naar. Moet je echt niet denken. Tegenwoordig staan ze in de rij. Om ambtsdrager te worden. Ik geloof er niks van mensen. Ik geloof er niks van. Te mooi ontbloot worden tot je fundamenten toe. Maar dan is het Gods tijd. Wat voor de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Dat gaat vanzelf of helemaal niet. Hè? Ook ten aanzien van de wedergeboorte, ten aanzien van de roeping tot het ambt. Maar dat het vanzelf gaat of helemaal niet, dat lijkt wel een nieuwe leer in onze dagen. En dat is het ook. Hè? Vroeger noemden ze dat de naaienleer. Nou, dat is een nieuwe leer. Na de reformatie leren we geen nieuwe kerk, maar wel een nieuwe leer, vervat in het Oude en Nieuwe Testament. Ja, want als je de Heer mag kennen, dan is het woord altijd weer nieuw. Altijd, altijd weer nieuw. Dan zeg je, ik heb het wel 1000 keer gelezen, maar nu lees ik het voor het eerst. Nou word ik gelezen. Ja, dat is nieuw. Alle dingen zijn nieuw geworden. Komt herwaarts tot mij, zegt Christus, tot de vermoeide en beladen zonder. En ook voor Gods volk blijft dit bevel zo dierbaar, want ze zijn geheel afhankelijk van zijn bevelen en ze zijn geheel afhankelijk van de invloeden des Heilige Geestes. Ja, wat is een vermoeide en beladen zonder eigenlijk? En dat zijn degenen bij wie de zonden weder levend geworden zijn als de wet ingekomen is. Dat kunt u lezen in Romeinen 7 vers 9. Dan heb je je voorgenomen tegen de zonde te strijden, maar hoe meer je er tegen streedt, des te meer braken de zonde eruit. Een psalmdichter kende er wat van, hè? Ik ben door uw wetten schende, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. En die zondaar, hè, die kennen de wet, die hebben de wet leren kennen als een bloedwreker, als een achtervolger. En de duivel blaft als een hond achter de ran, met hel en verdoemenis. Om de ziel zo ten dode toe te vermoeien, om ten laatste zo'n verloren ziel in de eeuwige rampzaligheid te slepen. Ja, maar God is sterker dan de duivel. Hè? Ja. Door de trekkende liefde des vaders schreeuwt die ziel naar God. Niet vanuit zichzelf, maar omdat God trekt. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. He, want God zal zijn volk voeren met smeking en geween. En in de weg der ontdekking, er is het niet een en al hel en verdoemenis hoor. Want als God een pijl schiet in het hart van konings vijanden, in het hart van een verloren zondaar, zit er aan die pijl een koord van de trekkende liefde des vaders. En door dat koord worden zij tot Christus getrokken. Nou zitten er hier nog van die beladen en vermoeide zielen met een doorwond, met een doorstoken hart. Hij zal verschijnen tot uw liederen vreugde. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de eeuwige. En wereldwijze en dwaze maagden stappen met 7 mijlslaarzen over de muren van de vrijstad heen. De zulke zijn bekeerd en gearriveerd totdat het stervensuur de wonderboom van hun bekering doet verrotten. Een gelukkig volk dat door Christus opgewekt wordt ten uiterste dagen. Hè? Want daar gaat om mensen, daar gaat om. Het gaat niet om de trekking. Dat is noodzakelijk, dat is noodzakelijk. Niemand zal tot Christus komen tenzij de Vader hem trekken. Gaat niet om de trekking, gaat om de opwekking. En de zulke krijgen in de dag der benauwdheid het bevel om tot Christus te komen. U zegt, komen ze dan op zijn bevel? Niet uit eigen bewegingen. De Vader trekt, heb ik u al gezegd, en de wet drijft. De liefde weent en de Heilige Geest draagt de zondaar in de schoot van Christus. Ja. Dus dat gaat vanzelf of helemaal niet. Hè? En weet u wat Christus doet als God hem trekt? Alleen de weg dichtzondigen, alleen tegenwerken, alleen God bedroeven. Om tenslotte als een vijand, als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Natte bekommerden worden niet gerechtvaardigd. Ben je wijzer? God haalt de grond uit je tranen. Hij zal ze voeren met smeking en geween. Maar dan gaat hij je afsnijden. Lieflijk, hè? Lieflijk. Ja. God haalt de grond uit je bidden. God haalt de grond uit je roepen. Uit je begeren. En zelfs uit je droefheid naar God. Het zijn soms zoete tranen, jawel. Maar God haalt het de grond uit. Want God is een God van volkomen zaligheid. Voor wie? Voor vermoeide en beladen zonden. Ja, die hebben een walg gekregen aan zichzelf. Ze hebben een walg gekregen aan al dat zelfbehoud. Ze worden gewillig gemaakt om hun verdiende straf te aanvaarden. En te ondergaan. Wel eens een gerucht gehoord van Christus, wel eens een uitgang, maar het is allemaal in de dood uitgekomen. Al dat bidden bleek in de grond der zaak zelfs zelfbehoud. En het uur van afrekening nadert met rasse schreden. En de zulke hebben geen nacht rust meer. Hè? Bevreesd om in de hel te ontdekken. Toen ik dat beleefde geliefde, toen ik dat onderging, dorst ik niet te slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Ik wou wel vluchten, maar kon nergens meer heen. Want de last der zonde deed me verlangen. En in die uren van afrekening blijft er een goddeloze hoop over, hè? Een erfwachter van de hel, klaar om te verzinken in een pijloze diepte. Ze hebben het recht wel eens mogen billijken, maar dat was allemaal op zelfbehoud gericht. God eist zijn beeld terug en daar weten ze geen raad mee. Hopeloos, goddeloos, hulpeloos. En zo vindt Christus zijn volk, geliefde, vertreden in haar geboortebloed. Voor de mesthoop bekwaam en voor de hel geschikt. En ze zien een deur reeds openstaan, de poort die dat is een deur die van de poel die brandt van vuren zilveren. En alvorens een ziel gered wordt, sterft hij door de wet aan de wet. U zegt, moet het zo diep? Nou, Christus ging gewillig het graf in en u wilt zijn dood niet gedenken? Ja, aan het avondmaal. Oh, ja. Maar als u zijn dood wilt gedenken, geliefde, zult u noodzakelijkerwijs met hem moeten sterven en met hem begraven moeten worden. Anders kun je zijn dood niet gedenken. Ja, wel als toeschouwer, maar niet als deelnemer. We hebben tegenwoordig een toeschouwende godsdienst, hè? Ja. Maar Gods volk is deelnemer aan de dood van Christus. Ja. En Christus grijpt niet eerder in totdat u van uw voetstuk valt. Hè? En daar is heel wat voor nodig, menselijk gesproken, voor God niet. Want hij spreekt en het is er. Hij is slecht te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En hij spreekt, hij beveelt. Verloren zondaar, komt herwaarts tot mij. En dan komt u met haasten. Zoals de herders naar Bethlehem zich haasten om het kindeke te zien. U zegt dus, de zonde komt toch zelf? Nou, u vat het niet, want in de gelijkenis van de verloren zoon staat, en van verre zag hem zijn vader. En wie ging er toen lopen? De verloren zoon? Mis. De vader. Het is de vader in Christus die op zijn volk toesnelt. Als een verloren zoon zijn vonnis mag eigenen, en verlaat God de vader met eerbied gesproken zijn troon, en snelt hem in Christus tegemoet. Ja, een verloren zoon en dochters, een verloren dochters komen, ze komen allemaal uit een vergelegen land. Hè? Want ze hebben alle hun verbondsgoed met hoeren en tollenaren doorgebracht. Zal al Gods ware volk beamen. Vermoeid en beladen van de varkenstrocht der wereld, duivel en eigen bestaan, keren zij terug tot een maker met smeking en geween. Niet uit eigen beweging, maar ze worden getrokken, hè, door die verloren zoon, die kwam tot zichzelf en toen werd hij getrokken door de liefde van zijn vader. En van verre staat vader op de uitkijk, want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En als het bevel van onze tekst, aan het bevel van onze tekst, daar is ook een belofte aan verbonden. Komt herwaarts tot mij en gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de trog van uw en mijn verdoemelijkheid. Zo vonden de herders Christus, het kindje. Nee, ze werden door hem gevonden. En als de Heilige Geest de woorden van onze tekst in het hart legt, dan staan we op van onze doods, van ons doodsbed, van onze slaapsteden. En dan gaan we tot God, tot de leidsman van onze jeugd, zoals hij dat was in het paradijs. En dan gaan we tot God, zoals Esther tot de koning Ahasverus ging, kom. Zo kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Kijk, die mensen hebben niks meer te verliezen. Die mensen hebben niks meer te verliezen. Net zoals die men laatst, buiten de poort van Samaria. Die zeggen, nou laten we naar het leger gaan, want als we hier blijven, dan sterven we. En als de vijand zo'n dood, ja, we hebben niks meer te verliezen. Maar wie weet, zegt de koning van Nineveh, wie weet, zal God nog genadig zijn. We hebben niks meer te verliezen. We rekenen er ook niet op, maar wie weet. Kom ik om. Ik zal tot de koning gaan. En het wonder is dat God in Christus zijn scepter toereikt aan een vermoeide en een beladen zonder. En wat is nou die scepter? Die scepter is Christus. Christus treedt tussen beiden. Ahasverus was een type van God. God op zijn troon, rechtvaardig en heilig, almachtig. Maar ook genadig, rijdt die Esther de scepter toe. Dat is Christus. Christus treedt tussen beiden, tussen een rechtvaardig God en een onwaardige zondaar. En dan heeft hij wat in zijn hand. De sleutels van de hel en dood. Eeuwig wonder. De poort der hel toegesloten. De hitte van Gods gramschap geblust. En dan zwemt de ziel in de eeuwige liefde Gods des Vaders. De beloften vallen dan als sneeuwvlokken in zijn hart. Heeft u wel eens meegemaakt, geliefde? God is geen karig God. En dan vallen de beloften als sneeuwvlokken in je hart. En, het bevel van Christus om tot hem te komen gaat dus gepaard in het kader van de inwendige roeping met de kracht des geestes. En in het kader van het werkverbond geldt, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En in het kader van het genadeverbond geldt, ten dagen als gij daarvan eet, van de boom des levens, zult gij eeuwig leven. En Christus is de boom des levens, staande in het paradijs Gods. En in het hemelse paradijs staat geen boom meer der kennis des goeds en des kwaads. Daar is alleen de boom des levens, daar is God alles en in allen. In het kader van het genadeverbond liggen de twee stenen tafelen der wet niet in de handen van Mozes, maar in de ark. Christus, hij draagt de heilige wet die hij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. En het met bloed besprenkelde verzoendeksel heeft de wet tot zwijgen gebracht wat haar verdoemende kracht betreft. De wet, de wil van God is verheerlijkt in Christus. En dan eist God geen twee keren, zo min God twee keer de zonde straft, die heeft hij afgerekend met zijn zoon. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En de wet in het kader van het genadeverbond behoudt wel haar aanklagende functie. Hè, maar ze geeft geen wezenlijke zeggingskracht in het leven van de gelovigen. Hè, overmits ze door wet gestorven zijn. En wat kan de wet van een lijk eisen? Moet mij eens vertellen. Wat heeft een lijk aan vermogens om de wet te doen? Zijn dan de gelovigen tegen de wet? Nee. De ware gelovigen zijn niet tegen de wet. Ze hebben in Christus een vermaak in de wet Gods. Maar weet je wat daar nou staat? Ik heb een vermaak in de wet Gods. Weet je wat er staat? Dat is de wet van het brandoffer. Dat is Christus. En door het geloof zijn de ware gelovigen in overeenstemming met de wet. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Door de gehoorzaamheid van Christus. Christus rekent. God rekent de gehoorzaamheid van Christus. De zon daartoe. En als dat geschiet, dan ben je in overeenstemming met de wet. En de toegerekende gerechtigheid van Christus heeft een eeuwige rijkwijde. En dat bestrijkt het gehele leven. Dat geschiet wel in een moment. Maar de rijkwijde van de gerechtigheid van Christus is eeuwig. Eeuwigdurend. En als God onze zonde vergeeft, worden Gods kinderen niet aan zichzelf overgelaten om heilig te leven. Nee, velen leren dat als je goden wilt leven, je de wet moet doen. Maar Paulus leert het tegenovergesteld in Galaten 2 vers 19. Vele heiligheidsdrijvers zijn blijkbaar ver boven Paulus uitgegroeid als zij zegt, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben, niet was, ben, nog steeds. En wat valt er nu te doen, geliefde, voor de zulke als alle gerechtigheid voor hen is vervuld? Wat? Alleen aanbidding. Ja. En God houdt zich over een ellendig en arm volk. Hè? En de zulke boeren meer achteruit dan vooruit. Maar ze vertrouwen op de naam des Heren. En de geboden van Christus worden dus in één woord vervat. Namelijk de liefde. En de liefde is de vervullende wet. En de liefde is ook vruchtbaar. Hè? Zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Maar het gaat niet om de liefde als zodanig hoor. Het gaat om de vrucht. Ja, dat is in het huwelijk ook zo. Hè? Huwelijk is niet liefhebben, maar trouw. Hè? En het gaat om de vrucht. Ja, wat was nou de vrucht van het huwelijk van Rut en Boas? Obed. Was niet de liefde, was Obed. Ja, daar is Christus uitgeboren. Uit Rut, ja. Dus de wet, de bediening des doods, te doen uit dankbaarheid? Nee, nee en nog eens nee. Die dat beweren, dat is een aanmatiging van de duivel. Die aanmatiging, hè, om de wet te doen uit dankbaarheid, kost aan duizenden betsemieten het leven. Hè, ze wilden wijzer zijn dan God. Ze tilden het verzoendeksel van de ark omhoog, om een blik in de ark te kunnen werpen. Maar toen donderde de wet als wel eer, als op de berg Sinaï. Gods toren werd als opnieuw geopenbaard en de dodelijke gevolgen bleven niet uit. Degene die de wet in het kader van het genadeverbond laten functioneren als regel der dankbaarheid, ontdoen Christus van zijn bloed. Het geloof is niet aan de wet gebonden, maar aan Christus. De wet is niet uit het geloof. De wet is en blijft een kenbron van de zonde. Want waren er geen wet, dan was er ook geen zonde. En dat bestrijkt het hele leven der genade. Paulus leert door de inspiratie des geestes dat we alleen goden kunnen leven als we aan de wet gestorven zijn. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de rechtvaardigmaking, maar ook ten aanzien van de heiligmaking. Ten aanzien van de heiligmaking zegt Paulus, ik sterf alle dagen. Waaraan? Aan al het doen buiten de gehoorzaamheid van Christus. U zegt, hoe word ik Christus dan gelijkvormig? Gods volk is door het geloof aan Christus gelijkvormig. Door het geloof ben ik Christus gelijkvormig. Ook al moet ik het tegenovergestelde inleven. Door geloofsoefeningen wordt het smalle pad niet gaande smaller. Het pad is smal. De weg is nauw. Door het geloof ben ik door de toegerekende gerechtigheid van Christus zowel rechtvaardig als heilig voor God. Maar het ware geloof is ook door de liefde werkende. De gelijkvormigheid aan Christus heeft ook een praktische kant, jawel. Een zichtbare kant, jawel. De toegerekende gerechtigheid van Christus werkt ook wat uit. Door de inwoning des geestes. Niet door ingestorte krachten zoals Rome leert. Nee, alleen door de inwoning des geestes. Dat is onze goddelijke natuur. Dat is niet vergoddelijk vlees. Dat is de goddelijke natuur die Gods kinderen bezitten, is de inwoning van de Heilige Geest en niks anders hoor. En die geest heeft de liefde in ons hart uitgestort als wij met God verzoend zijn geworden. Hè? Gods woord leert namelijk ook de gehoorzaamheid des geloofs. Hè? Dan zullen we echter de Heer, als de Heer het geeft, ja dat zullen we een volgende keer aan de orde stellen, maar als we mogen leven door de gehoorzaamheid des geloofs, dan zullen we Christus de eer geven. Dan zullen we alleen roemen in Christus. Elk kind van God brengt goden vruchten voort. In weerwil van de volmaaktheidsdrijver zegt het woord dat de een 30-voudig vrucht voortbrengt, de ander 60-voudig, weer de ander 100-voudig. Kunt u lezen in Matthäus 13. Want Gods kinderen zijn niet alle even vruchtbaar. Ze zijn vruchtbaar naar de mate die God voor hen beschikt heeft overeenkomstig zijn welbehagen. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Wel hebben ze alle gemeen dat ze, want daar komt God niet aan tekort hoor, dat de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. God ziet maar één ster als Christus. En in hem heeft de Vader al zijn welbehagen. Maar al die sterretjes hebben gemeen dat ze zonderloos wensen te leven. Dat moet ik ook zeggen. Gods volk, Gods ware volk, wenst zonderloos en heilig voor God te leven. Absoluut. Ja, maar in dit leven komt er niks van terecht, mensen. Komt niks van terecht. In Christus is het al terecht gekomen. Hè? In Christus, ja. En bij tijden verlangen ze uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Waarom? Omdat ze zichzelf zo moe zijn. Hè? Ze zijn de zonde moe. Ja, dat is ook een waar kenmerk. En het bevel van Christus komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, geldt dus niet alleen de rechtvaardigmaking, maar ook de heiligmaking. He, tot heerlijkmaking. Wat zal dat een dag zijn als een vermoeide en een beladen ziel mag ingaan door de parelenpoort tot het hemelse Jeruzalem. En we zullen er eerst voor zingen. En wel van Psalm 43, daarvan het vierde zijn vers. Dan ga ik op dat Godsaltaren, tot God mijn God de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren, ter roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43, daarvan het vierde zijn vers. Dat we moeten eindigen en we hopen dan de volgende keer deze stof te vervolgen als de Heer het geeft. Geliefde in de hemel, in de enige ware rustplaats geven de vermoeide, rusten de vermoeide van kracht. En dan krijgt de tekst van onze overdenking en de belofte van onze overtekst: ik zal u rust geven naar definitieve vervulling. Maar we hopen dat de volgende keer zo de Heer het geeft te vervolgen. Amen. Heere, dat wij in u de ware rust mogen ontvangen. Want van nature is een mens rusteloos op deze aarde, ook al voelt hij het niet. Maar dat komt toch openbaar als gij een mens gaat ontdekken van in zijn, en in zijn adembestaan openbaart. Rust nog vrede wordt gevonden om onze zonde. O Heere, dat stuk slaat ge nooit over. En zal ge nooit overstaan, want anders zou Christus de eer niet krijgen. Want hij heeft de ware rust verworven. Christus is onze rust aanbrenger. Hij is onze vrede. Hij is ook onze rust aanbrenger. O Heere, mochten we hem kennen en door hem gekend zijn, opdat we in die rust mogen wandelen, in alle onrust die er wezen kan, tijdelijke zorgen, geestelijke zorgen. O Heere, dat hij onze rust zij, onze enige troost, beide in leven en sterven. Verheerlijk dan uw naam en kracht, verheerlijk uw woord in het zalige van zondaren, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, zingen we tot slot van de 73ste psalm, en daarvan het 12e zangvers.
Oh,
met de zegenbede: O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.